Reportage. Al in 1983 richtte Cor van den Brink samen met Nico van Aste een stichting op die tot doel had een blindenmuseum op te zetten. Helaas overleed Cor van den Brink kort daarna. Loek Meijer nam het stokje over en nu, bijna 40 jaar later, is het museum een feit. Henny Halfwerk en Remco Aaldenberg hebben hem de laatste jaren geholpen met het ordenen van de collectie en nu verzorgen zij samen met Loek rondleidingen voor bezoekers. Ineke Glorie was zo'n bezoeker en zoals wel vaker had zij de nodige vragen. Ze ging met Loek, Henny en Remco in gesprek, uiteraard met enkele museumstukken op tafel. Ze vroeg hen allereerst hoe zij bij het museum betrokken waren geraakt.
Loek, ik begin bij jou.
Dank je. Ik ben niet helemaal vanaf het begin, maar wel in de buurt van het begin betrokken hierbij. De stichting is opgericht in 1983, eind 1983. En ik ben in een paar jaar daarna betrokken geweest bij iets wat met het museum te maken had. En vervolgens ben ik in het bestuur gekomen. Dat is tegen 1990 geweest. En ik ben er niet van afgekomen.
En jij behoort zelf ook tot de doelgroep?
Ja, ik ben sinds mijn 8e helemaal blind. En ik weet wat het is, het belang van, of wat het betekent om blind en slechtziend te zijn. In verband van het museum zou ik daar ook over willen vertellen aan zienden.
Henny, jouw betrokkenheid?
Ik ben vanaf mijn geboorte slechtziend, op mijn 14e blind geworden. Heb 11 jaar op Bartimeus doorgebracht. Was getrouwd met Henk Halfwerk, die ook blind was. En ja, wij hadden een behoorlijke verzameling op zolder. En ik hoorde van het Blindenmuseum. En toen op een gegeven moment leerde ik Loek kennen. En wist ik de interesse die er bestond voor oude spullen. Toen zei ik, nou, dan zal ik eens naar zolder gaan. Want dan weet ik nog wel wat te vinden. En zo ben ik hier eigenlijk terechtgekomen. Ik heb van alles meegenomen. In het begin kwam ik hier niet zonder dat ik iets bij me had. Maar dat is wel teruggelopen. Maar ik vind het heel leuk om anderen te vertellen over zaken die ik zelf gebruikt heb. En dingen die ik zelf geleerd heb. Zowel aan blinden en slechtzienden als aan goedzienden.
En Remco, jij dan?
Ik ben vanaf mijn 8e is dat bekend dat ik slechtziend ben. Heb op een gegeven moment op jonge leeftijd ook allerlei dingen gedaan binnen zeg maar, het blinde slechtziende wereldje. Onder andere ook samen met Henny en op die manier ook Loek leren kennen. En toen Henny hier actief was, heb ik ook meegedaan en reizen we samen. Want we wonen allebei in Zwolle hier naartoe en ondersteunen we Loek met een aantal dingen. En dat loopt uiteen van verhuizen tot dingen ordenen en repareren of zorgen dat er kleedjes komen, dat soort dingen.
Ja. Dus allebei, alle drie op je eigen manier heel erg betrokken bij het museum. Loek, jij vertelde net, de stichting bestaat sinds 1983. We schrijven nu bijna 2023. Het heeft al met al 40 jaar geduurd, want volgens mij zijn jullie nog maar net open.
Jij verwacht een feestje?
Nee. Ik ben benieuwd hoe het kan dat het zo lang geduurd heeft.
Ja, we zijn in een tijd begonnen. Ik zeg maar we, omdat ik er toch bijna vanaf het begin bij betrokken was. We zijn in een tijd begonnen dat de subsidiekraan nog ver open stond. En een jaartje later was de tijd aangebroken waarin die niet zo ver meer open stond. Waardoor de wilde plannen die er bestonden om een museum op te richten waar de integratie van blinden en slechtzienden in de samenleving aan de orde zou worden gesteld, een illusie werd. We hebben toen nog even gezocht naar goedkope ruimte, gratis ruimte in bestaande musea. Maar die musea moesten wegens de bezuinigingen inkrimpen en die, als ze ruimte hadden, dan gingen ze dat verkopen of verhuren. Hierdoor was bij de meeste bestuursleden binnen een paar jaar de animo verdwenen. En bleef de collectie die er bij aanvang was, waar ze was, namelijk op een zolder in huizen. Nou, Ik was toen waarnemend voorzitter, omdat de voorzitter ook vertrokken was. En op een gegeven moment hebben we het waarnemend maar eraf gehaald. Want het was een beetje raar om 10 jaar waarnemer te zijn. Dus, nou, we zijn verhuisd van zolder naar kelder. Toen naar een redelijk bereikbare plaats. Maar dat was weer niet in het weekend bereikbaar, dus zelf kon ik daar nooit komen. Toen in containers en daarna in graven. Daar leek het wat te gaan worden. We waren zelfs met subsidiewerving een eind op weg om een verbouwing bij Sensis te realiseren. We hadden een goed contact met Sensis. Maar toen werd er in de lectuurvoorzieningswereld een ingreep gedaan. Namelijk de bibliotheken moesten maar samenvoegen. Of in ieder geval zodanig gaan samenwerken dat de Le Sage ten Broek bibliotheek zijn toenmalige functie verloor. Hierdoor moest er personeel worden toegeleid naar ander werk. De toenmalige directeur van Le Sage ten Broek heeft toen gedacht, wat is er mooier werk dan museaal werk, dus laat ik een blindenmuseum oprichten.
Dus die gingen jullie in feite beconcurreren?
Ja.
Ja.
En dat was niet zo heel erg, want ik dacht, als hij nog geld heeft en ik spullen, dan ben ik er vanaf. Dus ik heb gevraagd of hij wilde samenwerken met ons. En er is niet eens een gesprek over geweest, dat wilde hij niet. Toen was de lol van Sensis er ook vanaf, want in Nijmegen zou dat gaan gebeuren. Dat museum, dat is later museum geworden, maar zonder museale functie.
Dat museum in Nijmegen kwam er dus uiteindelijk nooit. Dat werd museum met een hele andere functie. En uiteindelijk heb jij onderdak gevonden hier bij de CBB in Ermelo.
Ja, dat zeg je goed. Uiteindelijk, want we zijn eerst nog in Huizen geweest, in een voor sloop bestemd pand, waar ik zo gauw mogelijk weg wilde, maar niet weg kon, want ik wist niet waarheen. Dus daar is weinig gebeurd. Daar hebben we 8 jaar gezeten. En toen gingen ze eindelijk het gebouw slopen, dachten ze. En hebben we geld gekregen om eventuele huurkosten die we elders moesten maken te kunnen dragen. We hebben toen eens gevraagd is de CBB of die ruimte over had. Die had toen een ruimte over van 7 bij 5 meter. Nou, daar wilden we graag heen. Het was te weinig, maar het was veel beter dan wat we hadden. Het was in Ermelo. Een deel van de collectie ging naar Den Haag, want dat konden we daar niet kwijt. Dat is inmiddels teruggekomen. Of hier gekomen, want in 2014 zijn we dus in die ruimte van 5 bij 7 terechtgekomen. En in 2020 konden we naar deze ruimte verhuizen en die is 7 bij 10. Nou, dat was eindelijk de plaats waar we alles ook durfden uit te pakken. En in die 2 jaar konden we weinig bezoekers ontvangen. Wegens de pandemie. Maar we konden hier wel werken. Dus we hebben onze tijd besteed aan ordenen en inventariseren en herordenen en herinventariseren. Want er kwam toch af en toe ook weer wat bij. En dan moesten we niet altijd opnieuw beginnen, maar soms wel.
Ik heb even een rondleiding gehad. Dat is heel erg leuk. En jullie hebben best historische dingen. De voorloper van het braille bijvoorbeeld. Wat was dat?
Na de uitvinding van de boekdrukkunst is men al tamelijk snel begonnen met hoogdruk. Dat is
Heb je dat hier?
Dat hebben wij hier in grote getalen. We hebben hier bijvoorbeeld een boekje uit 1840. Dat is al na de uitvinding van braille. Er was dus hoogdruk. Dat werd ook gebruikt door blinden. We hebben gelezen dat eind 18e eeuw op het Blindinstituut dat werd gebruikt.
En hoogdruk kan ik jullie vertellen. Ik heb het hier in mijn handen. Dat zijn in op papier geperste letters die dus omhoog komen uit het papier, maar het zijn de gewone letters van zienden. En die zijn behoorlijk klein. En ik ben een geroutineerde braillelezer, maar ik moet eerlijk zeggen dat deze lettertjes toch zo klein zijn dat ik althans niet goed de letters kan onderscheiden. En bovendien zijn de letters groter dan het braille, dus je hebt ook meer tijd nodig om een heel woord af te tasten, denk ik.
Ja, het is moeilijk leesbaar. Maar het grootste probleem was dat blinden niet over een apparatuur beschikten om het zelf te kunnen maken, waardoor ze ook niet met elkaar konden communiceren in hun eigen schrift. Dat heeft meneer Klein, Johan Willem Klein, ertoe gebracht om in 1804 een ander schrift uit te vinden, namelijk het naaldjesschrift. Daar kan dadelijk iets meer over verteld worden. Dat had wel de mogelijkheid dat je het zelf maakte. Dat vereiste niet zo'n zware apparatuur. En de blinden zelf konden het lezen. Het was alleen niet slijtvast. Er werd dus wel gebruik gemaakt van zwartdrukletters.
En hoe werkte dat dan?
Je maakt met blokjes waar naaltjes in de vorm van zwartdrukletters zijn bevestigd. Tekens in papier. En dat papier ligt op een zachte ondergrond. En door erop te drukken komt er dus aan de andere kant van het papier een voelbaar schrift. Maar ook leesbaar voorziende.
Ja, omdat het zowel voelbaar was als gebruikmakend van de letters. En dat is ook nog lang gebruikt, dat blokjesysteem om letters te maken.
Ja, niet alleen ik, maar veel tijdgenoten van mij in de 50e jaren, 40e jaren, hebben dat nog op een blinde instituut gebruikt om bijvoorbeeld brieven aan hun ouders te schrijven.
Ja, en dat soort historische dingen hebben jullie hier dus ook. De hoogdruk heb ik in mijn handen gehad.
De naaldjesschrift hebben we ook. Een blokkendoos noemen we dat.
Ja. Dat, wat mij ook opviel was dat de internaten, het onderwijs, want jullie hebben heel veel onderwijsdingen. En dat snap ik ook, want als je het hebt over integratie, dan begint het in feite bij onderwijs, denk ik. Je hebt een verschillende rekenmethodes die op de verschillende scholen gebruikt werden. Wat was daar de gedachte achter? Weet je dat?
Nou, je had gewoon een katholieke methode en een christelijke methode. En het Algemene Instituut was zo christelijk in de grond dat hij ook de christelijke methode heeft gebruikt. Dat is dus het als instituut in Huizen.
Ja, ja.
En het verhaal gaat dat het instituut in Huizen meer dominees heeft afgeleverd dan het instituut in Bartimeus.
Dat is wel bijzonder. Ja, het ene gebruikte ik verschuif hier iets. Het ene gebruikte een kubeplank, waarbij je een bord hebt met allemaal vakjes. Allemaal kubusjes met braille-tekens. En die moest je dan net zo lang draaien tot je het braille-teken had neergelegd wat bij het cijfer hoorde. En in graven gebruikten ze tot ieders verbijstering het graafs rekenbord met staafjes, vijfhoekige staafjes, die je op een bepaalde manier ook moest draaien, zodat je leerde hoe de cijfertjes werkten. Maar dat had niets met braille van doen. Dat was een eigen systeem van de fraters, zeg maar. Wat is jullie meest bijzondere object wat jullie hebben?
Ja, bijzonder. We hebben dan wat rekenen betreft ook een apparaatje waarmee je geen kubusjes hoeft te gebruiken en geen staafjes, zoals bij de verschillende rekensystemen waar we het net over hadden. En ook niet de abacus. Maar daar kon je dus met vier puntjes die in een doos zitten, daar kon je op drukken en dan komen de puntjes naar boven. En als je er weer op drukt, dan gaan die puntjes weer naar beneden. Dus je hebt daarbij helemaal geen papier nodig. Je kunt zonder dat je papier hebt.
Hebben we hem hier? Even kijken.
Hij staat hier, denk ik. Even kijken waar die is gebleven, want we hebben hier zoveel dingen
in. We hebben hier van alles op tafel staan, ja.
Even kijken hoor, waar die staat.
Nee. Hij is iets groter dan deze.
Geeft niet.
Ik heb hem hier staan. Kijk, daar komt hij.
Wat je doet, hij heet, hij heeft ook nog een naam.
Ja, hij heet
dactylorhythmica.
Dactylorhythmica, het is inderdaad een bord met allemaal blokjes waar vier gaatjes in zitten. En als je erop drukt, per gaatje, komt er dan een puntje naar boven. Dus als ik met mijn wijsvinger op het hele blokje druk, krijg ik vier puntjes. En wil ik nu een zes maken, dan druk ik één puntje rechtsonder naar beneden. En dan hebben we een zes. En wil ik alle blokjes weg, alle puntjes weg hebben, druk ik er weer op. Eigenlijk een hele milieuvriendelijke methode. Net overigens als het kubeplank en het Graafs rekenbord. Om cijfers te maken. Er zit zelfs een streep, waardoor je dus met recht onder de streep je uitkomsten kan zetten. Het is een geniale vondst wat mij betreft. Hij is hij in Nederland ooit van de grond gekomen, Henny?
Nee, hij is wel terechtgekomen dus, anders zouden we hem hier niet hebben. Maar er is volgens ons op de instituten nooit mee gewerkt.
Misschien zijn er lezers van Moet je horen die andere ervaringen hebben.
Laat het weten alsjeblieft.
Oké. Remco, in hoeverre zijn er hulpmiddelen voor slechtzienden?
Nou, dus, wat ja, in het bijzonder misschien is in dat verband is een prototype van de eerste beeldschermloop door Philips ontwikkeld in Eindhoven. En dan moet je denken aan een tafel waar een camera onder zat en waar dan echt een beeldbuis televisie bovenop geplaatst werd. En dat heeft dan geleid tot later de welbekende beeldschermloepen. En daar hebben we er een aantal van, wat handloepen. En verder ja, een groot letterboek, leeslinealen, dat soort dingen hebben we.
Maar de meeste hulpmiddelen zijn voor de braille lezer, zeg maar.
Ja, heel veel is wel op braille geënt. Natuurlijk wil niet zeggen dat waar andere dingen op gevoel kunnen, dat dat niet door slechtzienden gebruikt is of kan worden. Maar er zijn ook een aantal dingen die tegenwoordig nu die wij niet hebben.
Henny, hoe ziet een rondleiding bij het Blindenmuseum eruit als mensen willen komen kijken?
Ja, het is afhankelijk van waar mensen belangstelling voor hebben. Maar meestal vragen we ze eerst aan de tafel plaats te nemen en dan een algemeen verhaal te vertellen over hoe wij hier terecht gekomen zijn en wat voor leesmethodes er zijn en rekenmethodes en wat over hulpmiddelen. En dan gaan we in op vragen die ze hebben. En er zijn ook heel veel platte gronden in allerlei soorten en maten. Van steden, van een land waar je naartoe kunt gaan op vakantie. Maar ook bijvoorbeeld van je eigen omgeving waar je op die manier wegwijs kunt worden. En in het verleden werden die bijvoorbeeld van hout gemaakt en ook metaal is gebruikt. En het zijn dan hele zware, lompe dingen. Maar daar zijn dan de mooiste dingen uit tevoorschijn gekomen om blinden en slechtzienden toch wegwijs te maken in de wereld om hen heen.
Ik heb hem in mijn handen gehad, een mal, een grote, zware, metalen mal, waarmee dus landkaarten en platte gronden werden als het ware uitgestanst. Of in papier geperst, moet ik zeggen, waardoor de lijnen ook weer omhoog kwamen. Dus het zijn niet alleen de gebruiksvoorwerpen, maar ook de dingen zoals ze gemaakt werden. Voor mij persoonlijk heel veel nieuws, maar ook een feest van herkenning aan oude braillemachines zoals we ze vroeger op school hadden. Aan dubbelzijdig te gebruiken regletters, aan van alles. Ik denk dat het dus voor veel mensen een feest van herkenning zou zijn. Hebben jullie ook nog een andere doelgroep, Loek, dan blinden en slechtzienden?
Ja. De eerste opdracht is een beeld geven van het integratieproces van blinden en slechtzienden in de samenleving. Dat is interessant voor de blinden en slechtzienden zelf. Want niet iedereen heeft die 250 jaar meegemaakt. Maar het is ook heel interessant voor zienden. Als we zienden op bezoek hebben, dan is het denk ik nuttiger om over de huidige middelen, hulpmiddelen te praten. Wat zijn nu de mogelijkheden? Wat zijn de belemmeringen? Maar als ze geschiedkundige belangstelling hebben, en die blijkt toch geregeld bij mensen te bestaan, dan duiken we gewoon het verleden in. We zijn er ons van bewust, en we zijn er ook wel een keer op gewezen, dat de naam museum niet helemaal de lading dekt. We voelen ons ook voorlichtingsinstituut.
In de collectie van het Blindenmuseum bevinden zich de nodige opmerkelijke zaken. Wat dacht u van de notulen uit de jaren 30 van onder andere de afdeling Groningen, waarin te lezen is dat de belangenverenigingen zich toen al bezighielden met zaken waar we nu nog steeds mee bezig zijn? Op de website kunt u ze lezen. Heeft u wel eens gehoord van de hectograaf? Het museum heeft er een en Loek Meijer legt uit wat dat is.
De hectograaf is een apparaat dat in rond 1920 is afgeleid van de hectograaf voor zienden. Het moet dan ook eigenlijk de Braille hectograaf heten. Er was een machine, een soort typemachine stel ik me voor, die in een blikken plaat letters maakte. Er werden twee blikken platen gebruikt, of een dubbelgevouwen blikken plaat. Daar werd een papier tussen gelegd. Die blikken platen hebben we, dat papier hebben we ook. En wat er vervolgens mee werd gedaan, het was om te kopiëren. Vervolgens werd die door de wringen van de wasmachine gehaald, heel langzaam. En dan kreeg je dus een afdruk van de tekst op de blikken platen in dat papier, ook nog dubbelzijdig. En zo werden er vergaderstukken gemaakt, hebben we gelezen. En dat is dan later vervangen door andere middelen. Maar dat is een apparaat dat we missen, maar waar we dan wel iets over kunnen vertellen, doordat we een onderdeel van dat apparaat wel in huis hebben.
Henny, volgens mij zijn er ook nog wat bijzondere braillestukken hier te vinden.
Ja, er zijn heel veel verschillende braillestukken te vinden. Hele oude liedboeken, gedichtenbundels. Maar ook hebben we de Bijbel in braille. En daar missen we inderdaad Genesis van. Het is de editie van 1951. Daarnaast hebben we pas een erfenis gekregen. En dat is een Russisch alfabet, of een Russisch woordenboek. En dat Russisch woordenboek heeft 73 banden. En we zijn druk bezig om dat op volgorde te zetten, want de Russische letters zien er hier en daar heel anders uit dan onze braille letters. Dus dat was een hele puzzel. En dankzij passend lezen hebben we nu een Russisch alfabet in braille gekregen, zodat het nu moet lukken om dat op volgorde te zetten.
Maar ook de Russen gebruiken die 6 punten om hun letters te maken.
Ja, ja.
Waarmee toch het internationale karakter van het braille schrift wel bewezen is,
ja,
denk ik.
Ja, zeker.
We hadden al boeken in het Russisch met vormen. Boeken over, dat is een boek uit de 80e jaren. Ik heb Miep Sontijn een keer laten uitleggen wat erin stond. Ik ben toen met die boeken naar haar toe gegaan om haar dat te laten vertalen voor me.
Want zij kende Russisch?
Zij kende Russisch. Mm-hmm. Van haar is ook dat Russisch woordenboek. En dat is een boek vol met vormen die met puntjes zijn gemaakt. Natuurkundige vormen, of meetkundige vormen, vormen uit de biologie enzovoorts. We hebben ook boeken in Esperanto, een aantal. Ook een woordenboek, Esperanto, Nederlands en omgekeerd. En we hebben laatst van Bijbelgenootschap een aantal Bijbelboeken gekregen. Niet volledige Bijbels, maar delen eruit. En een daarvan is ook in het Tamil, maar ook in braille, maar in het Tamil. We kunnen het niet bewijzen, want
Jouw Tamil is niet zo best, zullen we maar zeggen.
Nou, je mag. Ik wilde vooruitkomen dat het gewoon slecht is.
Heel goed. Met name Henny en Loek, jullie zijn toch, laat ik zeggen, van gevorderde leeftijd. Hoe krijgt dit museum een vervolg als het voor jullie te ingewikkeld wordt? Kijk, Remco is wat jonger, dus die kan de zaak eventueel voortzetten, Remco, als je zou willen, maar toch. Heb je daar idee over?
Ik hoop op iets wat, denk ik, geen wonder hoeft te zijn. Namelijk dat we een bezoeker krijgen, liefst een paar bezoekers, die zeggen, Ik vind het leuk om ook hier een bijdrage aan te leveren in de vorm van handen uitsteken of rondleiden. En nou, dan gaan we kijken of dat inderdaad een goede optie is. En als er daar mensen van zijn die een stuk jonger zijn dan wij, dan kunnen we met een gerust hart zeggen, nu gaan we eens wat anders doen.
En zijn er nog dingen die je voor je collectie heel graag zou willen hebben, waar onze abonnees je misschien aan zouden kunnen helpen?
Ja, een wens van mezelf is de braille kalender die in de 50e jaren, misschien ook in de 60e jaren nog door Licht en Liefde werd gedrukt en uitgegeven. Dat was een dagkalender. Het was op katholieke leest geschoeid. En er stonden in welke heiligen er op een bepaalde dag werden herdacht. Maar er stonden ook spreuken in en leuke informatie. En nou, die kalender heb ik vaker gekocht. Maar ik had toen helaas nog geen verzamelwoede. Dus we missen dat. Dus als iemand zo'n kalender nog op zolder heeft liggen of in de kelder, dan zou ik daar heel blij mee zijn als die werd aangeboden.
Henny, wat zou er wat jou betreft nog bij mogen?
Ja, ik ben heel erg benieuwd naar dingen die wij helemaal nog niet kennen. En naar mensen die denken dat ze iets bij te dragen hebben en misschien afstand willen doen van iets wat ze zeer dierbaar is, maar wat vroeger gebruikt is en ons in elk geval op de hoogte brengen van dingen die wij hier niet hebben en die misschien heel erg leuk zijn om anderen te laten zien en ze hier ook te hebben.
En Remco, heb jij...
Ik zou dat inderdaad nog algemener willen zeggen, wat Henny zegt. Bij twijfel gewoon contact opnemen en laten weten. En dan kunnen we altijd kijken, want sommige dingen hebben we ook niet werkend of niet compleet. Dus dan kunnen we altijd bekijken wat het beste oplossing is of anderen een plezier mee doen.
Het museum beschikt ook over een flinke collectie aangepaste spelletjes. Men is altijd op zoek naar huisvlijt, dus zelfgemaakte spelletjes, compleet of incompleet, maakt niet uit, zijn welkom. Het adres van het Nationaal Blindenmuseum is Paul Krugerweg 39, 3851 ZH, Ermelo. Wie een bezoek wil brengen, kan op afspraak terecht. Neem daarvoor contact op met Loek Meijer. Telefoon 033 24 64 374 of mobiel 06 300 22 688. E-mail info@nationaalblindenmuseum.nl. Wie zich eerst op de collectie wil oriënteren, kan terecht op www.nationaalblindenmuseum.nl.